De stroom.
Sta in het rumoer van Rotterdam. Altijd leven in deze stad. Ik heb afgesproken met Ferry Zandvliet. Hij overleefde die aanslag in Parijs op de Bataclan bij dat concert. En dat heeft zijn leven echt veranderd. En de routine speelde daarna een grote rol in zijn leven. Nu ook weer tijdens COVID. En het is een prachtig mens.
Maar mijn vrienden duiken daarin. Die morspitters, die rennen rondjes en duwen elkaar weg. Zo ziet het er dan uit. En ik blijf een beetje aan de zijkant staan. En dan wordt ineens geschoten.
Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
Soms kom ik wel eens mensen tegen dat ik denk, ik gun je geen aanslag. Maar wel even een dingetje dat je met je beide benen op de grond zit. Want je loopt naar de zijkant, je hebt niks meegemaakt.
Bitch slap van het leven krijgt.
Het is geen wedstrijdleed, maar soms denk je, je moet even stoppen met zijkunnen gewoon.
We praten over routines.
Ferry, het was nog niet eenvoudig om in deze straat te komen. Rotterdam ligt goed open.
Je bent geen echte Rotterdammer als je straat niet een keer open heeft gelegen.
Nee, is dat echt zo?
Ja, dat zeggen ze hier, ja.
Maar het is een karakteristieke buurt, hè, waar je woont.
Ja, ik hou ervan. De deur uit, bakje koffie halen, rumoer om je heen. Altijd herrie.
Ja?
Ja, altijd.
En maar dat vind je fijn?
Ja, maar als ik zie hoe jij woont, dan kan ik ook wat jaloers op zijn, die rust.
Ja.
Ik heb het allebei nodig, denk ik.
Ja, en zoek je het af en toe op?
Ik zoek het wel af en toe op. Niet vaak genoeg. Fysiek, nu met meditatie, kun je het straks wel iets meer over hebben.
Ja, ja.
Kun je het ook oproepen zelf natuurlijk. Maar ik merk wel, als ik op een tropisch eiland op het strand zit of zo, denk ik, oh, dit ervaar ik thuis niet, deze stilte, deze kalmte.
Maar je kiest er toch bewust voor om lekker in de stad te blijven?
Voorlopig nog wel, ja. Ik gedij hier lekker. Dit past bij me.
Waarom?
Ik weet niet zo goed. Ik hou ook van New York en L.A. en Las Vegas. Je kan me daar een week neerzetten. Dan ben ik helemaal in mijn element.
Maar gaat het om de mensen?
Ik reis vaak alleen, ook voor mijn werk tegenwoordig. En ik maak zo vrienden. Ik ga in een bar zitten met een biertje. Ik word altijd wel met tatoeages aangesproken.
Ja, iedereen zegt dat van tatoeages. En om ze even te beschrijven wie het niet gezien heeft. Het is een hele realistische stijl van The Goonies, Amerikaanse film, tot Jack Nicholson's Here's Johnny scène. Queens of the Stone Age zie ik staan. Iggy Pop.
Halfnaakte Iggy Pop.
Ja, met zijn keurig droge lichaam. Heel realistisch, hè?
Ja, heel blij mee.
Maar daar beginnen mensen dan over, dan heb je contact.
Ja, tatoeages begin. Elke dag wel een keer mijn tatoeages aangesproken. Ja. Soms word ik er ook wel een beetje moe van. Ik dacht, ja, je moet ook geen naakte Iggy Pop op je onderarm zetten. Dan vraag je er wel een beetje om natuurlijk. Maar het is ook weer een mooie manier om te verbinden ook met mensen of zo. Door een gesprek aan te gaan.
Je staat heel anders in het leven nu, hè, dan vroeger.
Ja, zeker. Ja.
Want even, is op dit moment, terwijl wij met elkaar afspreken in jouw huis in Rotterdam, volop in het nieuws weer de Bataclan-aanslag, omdat de plegers op dit moment eigenlijk allemaal in de rechtszaal staan.
De grootste rechtszaak ooit, geloof ik. Zo. Ja. Een van de grootste ooit, als ik het goed begrijp.
Ja, want even die situatie schetsen. Jij ging met drie vrienden, met z'n vieren waren jullie, naar Parijs voor een concert.
Bandje kijken, jongens onder elkaar, biertje drinken.
Vaste groep vrienden?
Toen nog niet zo. Twee van de drie wel. Nu wel inmiddels, daardoor. Maar we gingen wel vaak in een soort andere bezetting dit soort dingen doen. Soms ging de een wel mee, soms ging er wat meer mee. Van die gekken die gewoon voor één concertje even op en neer rijden naar Parijs.
'S Avonds weer terug?
Na de volgende ochtend. We hadden nog gedoe over van, zullen we niet een dagje eraan plakken? Nee, ik moet werken. En weer gezeik over. Dus het was wel een ding om het helemaal te regelen. En ik kende de band helemaal niet zo heel goed. Maar rockmuziek, bier, gezellig, ik ga mee. Dus ik heb redelijk last minute besloten om mee te gaan. En best wel gehaast allemaal ook toen we in de stad aankwamen. Dus net op tijd binnen. De zaal was al helemaal packed.
Ja, dan beschrijf die Bataclan is. Dat is een soort paradiso van Parijs, toch?
Ja, daar doet het. Nou, het doet me nog meest denken, dacht ik laatst, aan de oude Tivoli. Weet je dat veel. Ik weet niet, dat die oude vibe, die dan, beetje rode gordijnen. Deze heeft dan twee etages met zitplaatsen. Best wel breed is het, maar laag. En 1200 man passen erin. Helemaal uitverkocht. 600 man op de dansvloer. Ja, daar sta je lekker tussen. Dat mis ik nu ook heel erg trouwens. Ik hoop dat het snel weer mag.
Op de vloer stond je?
Ja.
Met elkaar?
Met elkaar. En een voor een rondje bier halen. En op een gegeven moment was er een soort moshpitje aan de gang. Ja, dat is zo'n krioelende mensenmassa bij heftige gitaarpartijen, mijn vrienden die...
Fijn dat je het even uitlegt voor de mensen.
Ja, mis ik ook, moshpits. Maar mijn vrienden duiken daarin. Die moshpitters, die rennen rondjes en duwen elkaar weg, zo ziet het er dan uit. En ik blijf een beetje aan de zijkant staan. Ja, dan wordt ineens geschoten vanuit het niets. Drie terroristen die beginnen te schieten en dan...
Wat zag jij het eerst? Want ik kan me voorstellen, in zo'n massa, hè, 1200 mensen in zo'n poptempel... Hoor je eerst iets of zie je eerst iets? Hoe gaat dat?
Je ziet het niet. Je hoort iets. En je weet ook niet wat je hoort. Ik hoorde...
Muziek is hard natuurlijk.
Ja, de muziek overstemt het ook. Want er is zo'n filmpje op internet. Maar dat is... Ja, ik leg dat bij lezing ook wel eens uit. Dat filmpje is gemaakt achter de boksen. Dus je hoort keihard dat schieten. Maar als je daar middenin staat, dan overstemt het geluid van de band alles. Ja. Dus ik hoorde vaag iets achter me. Vuurwerk. Zo omschreef iedereen het, ik ook. Ik dacht ook vuurwerk worden. En ik zag nog steeds niks, want het is bij een concert is alles licht op het podium en de rest van de zaal is een stuk donker. Dus ik draai me om te kijken naar het geluid, de richting van het geluid waar ik niks zie. En ik lig op mijn rug vervolgens. Het is geen bewuste handeling echt, maar iedereen om me heen. Er stonden 600 man op de dansvloer ongeveer. Binnen 2-3 seconden gingen die op hun rug liggen. Nou, dat is je oerinstinct die dat regelt. Want ja, als je
dreiging.
Ja, je
rennen
brein
kan niet.
Je brein heeft al door. Je gaat dood hier als je niet zo handelt. Het is een beetje als, ik vergelijk het als je vinger aan een kaars brandt. Dat is een hele snelle reflex. Dat je vinger terugtrekt en dan zie je dat vlammetje pas. Dit is hetzelfde eigenlijk. Je oerinstinct neemt je over. Dus ik lig daar aan mijn rug en dan zie ik wel wat dingen. Dan zie ik in de verte zie ik 3 mannen een beetje gek heen en weer lopen in zwart gekleed. Beveiliger. Is mijn eerste reactie of een agent of iets dergelijks. Ik heb nog steeds niet geïnterpreteerd als geweerschoten. Ik zie wat ze geweer in hun handen hebben. Voor mijn veiliger kan dat best. Denk je ook niks geks over. Maar dan gaan ze op het publiek schieten. Zo, ineens heel snel.
Gewoon op de mensen die op de grond liggen.
Ja. En alle Akbar wordt er geroepen. Ja, dan flits je leven aan je voorbij. Maar het gaat allemaal zo snel. Hè? Je bent aan het dansen, een biertje aan het doen. En dan gebeurt dit binnen een paar seconden. Dus je bent ook niet echt heel bewust erbij.
Maar ik stel me steeds voor zo'n situatie dat je om mensen om je heen zit. Je knikt misschien eens naar iemand of je geeft iemand een proost. Je ziet mensen dat je hebt vormen van contact vlak daarvoor. Zie je die mensen dan om je heen liggen? Herken je die nog?
Ik kan me niet echt gezicht herinneren, heel gek. Wel, ik weet dat een meisje links naast me lag die doodgeschoten werd in haar borst. En een jongen lag rechts naast me, die werd in zijn schouder geraakt.
Allebei de mensen naast je?
Ja, en die jongen die rechts naast me lag, die wordt slagadelijk geraakt of zo. Waardoor ik mijn rechterarm op een gegeven moment warm water over mijn arm of zo, weet ik nog. En toen zag ik echt zo'n hele mooie straal bloed. Het zag er eigenlijk heel gek om te zeggen, maar ik had nog nooit zoveel vers bloed ook gezien. Dat stroomde gewoon over mijn arm heen. Ja, dat gebeurt binnen secondes, maak je dit allemaal ineens mee. En dan denk je alleen maar, ja, ik krijg zo ook een kogel. Ik zat echt te wachten van, oké, wanneer komt die voor mij?
En dat wachten, hè, is dat...
Ja, het is niet eens wachten, het is een sneltrein aan.
Maar is er angst, is er...
Niet echt de tijd om angst te voelen. Het is meer...
Het is klaar.
Verbazing of zo van, wow, what the fuck gebeurt hier? En ook, je kijkt naar de uitgang, daar staan die mannen, van daar kan niet heen. Dus ik zal wel doodgaan hier. Dat ging echt om mijn hoofd heen van, oké, dit zijn mijn laatste secondes, het is zo klaar. Hier in Parijs op een vloer waar ik niemand ken. Zo'n golf aan herinneringen die aan je brein voorbij flitsen. Het cliché
ja,
dat je hoort.
Maar ja, wat voor dingen? Wat gaat er dan door je hoofd? Is het echt een film, zoals mensen wel eens roepen?
Ik heb het heel kort na de aanslag opgeschreven. Ook in mijn boek heb ik dat heel gedetailleerd opgeschreven. Dat is het golf aan... Ik zie mezelf op een soort strand liggen waar een golf op me afkomt. In die golf zie ik ze allemaal herinneringen. Van baby, peuter, kleuter, tiener, volwassenen, tot nu. Zo heel snel afgespeeld worden. En als het ware valt het over je heen en dan is het klaar. Zo van, kijk maar één keer nog. En dan, het is de laatste keer dat je het ziet. Ik weet niet, misschien is dat echt zo, ik weet het niet. Maar zo heb ik het geïnterpreteerd. En dan ga je niet dood. Dat is volgens mij ook het trauma wat je later hebt. Van, je in totaal die toestand bent gekomen, dat je bij neer hebt gelegd. Oké, het einde is er en het is oké. En dan is het er toch niet. Heel blij natuurlijk. Maar dat je dat hebt ervaren, dat is volgens mij waar je later last van hebt. Dat denk ik, dat iets, een vriendin van mij zei ooit, dat laat gewoon een soort litteken achter in je brein, dat je dat ooit hebt ervaren. Dat...
Onafgerond eigenlijk.
Ja, ook een beetje, ja. ook weer een tweede leven hebben we gekregen.
Ja,
natuurlijk.
Daar gaan we straks, want dat is natuurlijk wel echt het mooie, wat ook schitterend in je boek naar voren komt. Het boek gaan we nog uitgebreid noemen en bespreken. Maar
hoeft er niet van mij, zei ik. Hè?
Nee, dat zei je er keurig bij. Nee. Maar het is gewoon heel, heel goed en heel belangrijk, denk ik eerlijk gezegd. Maar daarover straks, want je ligt op de grond. Naast je gaat iemand dood. Voor je gevoel waarschijnlijk allebei de mensen naast je dood.
Ja.
Je hebt door, ik niet. En dan?
Nou, je houdt je heel lang heel stil. Want op een gegeven moment wordt een tijdje niet geschoten. En dan op een gegeven moment is er wat... Iedereen ligt verstrengeld in elkaar. Hè? Armen, benen, alleen maar hoofd was soort van vrij. En op een gegeven moment voelde ik van... Mensen komen in beweging eindelijk. En ik zie een aantal mensen die zich om gaan draaien. En beginnen te kruipen. Dat doe je ook, want je bent gewoon een soort kudde dier geworden. Je kruipt mee, je hebt geen idee waar naartoe. Maar blijkbaar stonden wij dus heel dichtbij een nooduitgang in de buurt. En één voor één waren mensen daardoor aan het ontsnappen. Op handen en knieën ook. Dus niemand ging staan. Ook zoiets aparts. Dat je niet over nadacht. Dat dacht ik niet over na.
Laag bij de grond blijven.
Een stuk slim, want als je gaat staan word je geraakt. Als iedereen ligt, dan steek je met je kop boven het malieveld uit, bij wijze van spreken. Dus op handen en knieën ben ik die zaal uitgekropen. Gewoon.
Over mensen heen?
Over mensen heen, mensen opzij geduwd, mensen bij mij opzij geduwd. Je bent gewoon zo gefocust op, ik moet naar die deur toe die ik daar in de verte zie. En echt jezelf op één nat zetten.
Maar dan, het lijkt me zo, als je over lichamen heen kruipt en zo, zie je dan, kijk je nog in gezichten of ben je alleen maar...
Ik heb geen gezichten gezien. Ik kan me nog wel een jongen herinneren die, ik weet niet of dat zonder beeld of je dat kunt snappen, maar zeg maar als... Je hebt altijd een dranghek, een groot dranghek voor het podium. Hè? Bij ieder concert heb je dat. Je staat nooit recht tegen het podium aan. Er staan altijd een paar dranghekken voor. En er was één jongen die dus blijkbaar niet ging liggen. Die stond tegen dat dranghek aan. En dat heel de zaal natuurlijk op een gegeven moment ging liggen. Zat hij vast, soort van, vanaf zijn middel, tussen de mensen. Is dat een beetje een beeld?
Ja, ja.
Dus ik weet nog dat ik hem in paniek zo zag van, god, mijn hele torso die is nu vrij. Terwijl er wordt geschoten. En ik weet dat ik hem helemaal paniekerig zag. Een jongen met rood haar. Dat is het enige gezicht dat ik nog kan herinneren. Ik heb nooit opgezocht of hij het overleefd heeft of niet, maar daar ben ik nog wel eens nieuwsgierig naar geweest. Maar verder heb ik niet echt gezichten die ik heb onthouden. Ik lijk of je dat blokt of zo. Maar ja, het is ook goed dat je gewoon met jezelf bezig bent. Want ja, als je de held uit gaat hangen daar, dan overleef je dat natuurlijk niet.
Maar later, nee,
later voel je daar best wel schuldig over, dat je niet hebt omgekeken naar je vrienden of bent gaan kijken of je iemand kon helpen.
Dus je roept dan ook niet, waar zijn jullie, is iedereen oké, of naar elkaar, dat zit allemaal niet.
Gewoon weg en in een rechte lijn echt die zaal uitgerend en niet meer omgekeken. En ineens ben je buiten en dan denk je, wat de fuck is dit, klopt dit wel? Ik was 20 jaar niet in Parijs geweest en dan ren je ineens door die straten in stilte met allemaal andere mensen die ook stil zijn, die ook daar uitkomen.
Nacht natuurlijk.
Ja, het was niet heel laat, het was 10:30, maar niemand praatte ook met elkaar. Je zou denken, chaos en paniek, maar iedereen rende gewoon naar buiten en was met zichzelf bezig. Dus ik weet dat een paar mensen naast mij renden. Dat ik even zo oogcontact probeerde te maken. Maar niemand reageerde daarop. Het was gewoon allemaal
weg.
Ja. Misschien dat ik iets meer de behoefte had, omdat ik op een vreemde plek was. Weet je, als het in je eigen stad gebeurt, denk je ook, ik ren naar huis toe of zo. Weet je, ja, ik wist natuurlijk niet waar ik naartoe moest. Dus ik ben toen naar buiten gerend en in een bar ben ik gaan schuilen. Waar ook binnen 2 minuten complete chaos was. Want toen daar natuurlijk... tenminste, zij erachter kwamen dat er een aanslag was in de buurt.
Ja, en jij zat onder het bloed. Hoe keken ze naar je?
Ja, ik had dat zelf niet door. Maar of ik dacht daar zelf niet aan. Ook bloedspetters in mijn gezicht en zo had ik. Maar dan werd ik heel gek gekeken naar mij. Het was een andere jongen die ook die bar in rende. Die had een wit shirt aan, wat gewoon helemaal rood was. Ik zat mee naar hem te kijken. Toen ik er zelf ook blijkbaar zo uitzag. Dus ik zag allemaal mensen met hun handen voor hun mond staan. Zo van, wat is je, weet je, helemaal in paniek. En toen heeft de eigenaar daar al die lichten, de lichten van de tent uitgedaan om niet de aandacht te trekken en ons in een klein kamertje gestopt.
Wow.
Toen kwam ik voor het eerst even zo op adem van, oké, what the fuck was dat? En wat nu?
En?
Toen hebben mijn vrienden gebeld.
Ja?
Ja, dat als eerste. En toen...
Ja, dat doet het dan allemaal nog. Dan kan je niet voorstellen dat er ook nog dingen zijn die gewoon doorgaan natuurlijk. Eerst ben je dan verbaasd over, tenminste ik als ik ernaar luister, van hoeveel andere levens zo'n situatie nog raakt. Hè? Dat je ook gewoon in een willekeurig café met vrienden waarschijnlijk iets aan het drinken bent en dat er bebloede mensen binnenkomen.
Die hebben ook de aanslag meegemaakt, die mensen.
Eigenlijk wel.
Ja, dat vind ik echt. Ja, het is niet alleen maar het is een soort aardbeving, weet je wel. Je hebt natuurlijk al die ringen eromheen en...
om het nieuws heen. Hè? Kijk, wij lezen het nieuws. Jij maakt het voor ons dichterbij als Nederlander. Je vrienden alweer minder. Hè? Die zaten aan tafel bij sommige dingen, maar minder dan jij. Als je bent symbool. Alleen dan, dus dan je belt ze, kreeg je er een te pakken?
Twee van de drie kreeg ik redelijk snel te pakken. En even een kort gesprekje met, ben je oké? En waar zit je? En eentje kregen we niet te pakken. Die telefoon ging niet over. Ging die wel over en na een tijdje niet meer. En ja, dat heb je dan een soort van afgevinkt in je hoofd. En niet met heel veel emoties ook. Want dat is zoveel aan de hand omheen. Je moet je ook voorstellen
maar
dat...
Maar je dacht wel, die is er niet meer.
Ja, dacht ik wel. Ik weet dat ik dacht, oh, maar eentje. Zoiets ging nog wel even door mijn hoofd. En ja, je moet je ook voorstellen dat als dit gebeurt in de stad waar jij woont, dan in Parijs, in dat café, die mensen waren natuurlijk allemaal bang. Die mensen die in dat café zaten, dat zijn mensen kenden die erbij waren. Dus om me heen was het ook gewoon paniek weer, weet je wel. Dus ik had ook niet heel erg de tijd om heel erg alles binnen te laten komen. Ik werd echt heel overprikkeld, weet je wel. Daar was iemand aan het schreeuwen en dan iemand stond in het Frans en van een verhaal tegen me te houden, waar ik niks van snapte. Het was echt gewoon complete chaos, weet je wel. En toen na ongeveer een uur kwam ik erachter dat nou, die laatste jongen gelukkig ook oké was. Hij had zijn telefoon verloren. Die heeft toen met een vreemd toestel Dexter gebeld, als ik het me niet goed vergis. En toen was ik wel even...
Dexter, een van de vrienden.
Een van de vrienden, ja, een van mijn andere maten. En toen was ik wel even van, oké, ik ben veilig, mijn vrienden ook. Ik gaf een beetje over aan de hectiek van, ik zie wel, dit gaat wel goed komen verder. Weet je, ik ben hier veilig in ieder geval volgens mij. En toen ontfermde een Franse mevrouw zich over mij. En die heeft me eigenlijk mee naar huis genomen om daar even op adem te komen. En,
Veronique.
Veronique. Die, die gaf me gewoon wat ik nodig had. Gewoon een veilige, rustige plek. Ik kon even douchen daar, ik kreeg schone kleding en... Zij belde met mijn familie in Nederland.
Maar dat is ook bijzonder, hè? Want er moeten op straat overal mensen geweest zijn die slachtoffer of bebloed of gewond. Of dat zie je dan meeneemt. Ja, hoe werkt zoiets?
Ja, ze woonden vlak naast die bar en je mocht eigenlijk de straat niet op. Ik weet nog dat er een ambulance voor de deur stond. Wij probeerden naar buiten te lopen en die hield ons tegen. En toen zei ze, Veronique, van, ja, in het Frans kon het opmaken van, ja, maar ik woon hier. Zo wees ik naar huis. Zei die zoiets van, ja, oké, maar lopen. Zoiets maakte ik eruit op. En ik kan me niet heel veel herinneren van die beelden op straat. Er was wel sirenes en zo in de verte, maar het is een beetje weg.
Want er is ook nog op cafés geschoten.
Ja, die buurt waar ik was, daar zijn 5 aanslagen gepleegd die nacht.
Dus, ja.
Maar we waren heel snel weer in een portiek en binnen, weg van de straat. Dus toen heb ik alles ook, net als de meeste mensen, gewoon via het nieuws gevolgd. Wat ook onwerkelijk is, dat je er middenin zit. Gewoon letterlijk gewoon in het nieuws.
Volgde je dan Nederlandse nieuws?
Nee, zat CNN, want zij wilde natuurlijk ook wel eens een beetje begrijpen waar het over ging. Maar het ging een beetje mijn pet te boven toen ik dat allemaal zag. Gewoon dat je dan hoort dat er nog een gijzeling aan de gang is. En dat 6 aanslagen zijn gepleegd in totaal. En waarvan 5 in die buurt waar ik was, eentje in een voetbalstadion. Het was allemaal te veel. Mijn telefoon ging maar. Journalisten belden door een Facebookbericht dat ik had geplaatst. Het is niet te beschrijven waar je in terecht komt. Gewoon een film. Een Quentin Tarantino film, echt. Dat is het.
En wanneer vond je elkaar weer, die vrienden?
De volgende ochtend hebben we elkaar pas weer gezien. Want je hebt
daar geslapen?
Ja, ik heb op de bank geslapen maar. En dat is ook nog wel heel lief. Je hebt het gelezen, denk ik, maar ik vond het wel lief om te omschrijven dat haar man op een gegeven moment... ze hadden de bank opgemaakt met een dekentje en een kussentje. En zonder iets te zeggen komt hij op het andere stuk van de bank... komt hij liggen met een dekentje en zijn laptop. En ik weet nog dat ik daar zo licht te kijken. Zo van, dit is wel heel bijzonder, toch? En later kreeg ik een mail van Veronique waarin ze zei van... ja, we konden jou toch niet alleen... in onze woonkamer laten liggen die nacht.
Mooie.
Maar de Parijsenaren staan natuurlijk niet echt onbekend... tot ze zo warm zijn. Goed Engels praten al. En mijn moeder zei ook... jij hebt echt van het warmste nest daar binnengerend. Mijn moeder is ook met mijn zus... bij hun op visite gegaan een keer zonder mij.
Prachtig.
Zo van, die mensen moeten we echt ontmoeten.
Ja.
Familie geworden.
Bijzonder, hè?
Ja.
Ja, dat lijkt me het meest bijzondere aan deze hele ervaring. Misschien wel naast het feit dat je leeft... al die verhalen die daar omheen spelen, van daders, van zo iemand die als een engel eigenlijk in je leven verschijnt. Van zoveel verhalen nog daaromheen.
Cadeautjes al, toch?
Ja, ook hè?
Ja.
Ja.
Souvenirs, hè?
Aha, ja. De titel. Dan rij je samen terug, meteen de volgende ochtend werkt het zo. Moet je daar niet blijven in Parijs?
Zij hadden 's nachts een verklaring afgelegd, omdat zij allemaal alle drie redelijk dicht bij de zaal zaten te schuilen. Zijn al die panden door de... Franse arrestatieteam, ik even de naam kwijt, maar wordt dan ontruimd. En dan moet je verklaring afleggen, omdat je iets gezien hebt. Dus dat hebben zij, dat is een vreselijke nacht voor hun geweest ook. Maar dat Veronique best wel ver van de concertzaal woonde, zijn die panden niet ontruimd. Maar ik had dus geen verklaring op papier, die moest ik later in Nederland nog doen trouwens. We hebben daardoor elkaar de volgende ochtend in het hotel gezien. En ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Ze hebben elkaar s'nachts opgezocht weer. En wij zagen elkaar een uurtje of 11:30 of zo.
Beschrijf die ontmoeting eens.
Nou, wat daarvoor gebeurde was op zich ook nog interessant. Ik had een kort interview gegeven met RTL Nieuws. Niet heel veel over nagedacht, maar toen ik zag wat het deed met de wereld, toen ik wakker werd 's morgens en het nieuws ging aan, dat was zo onwerkelijk van, zit ik hier echt in, weet je wel, dit. Ik voelde echt wel een soort burgerlijke plicht van, oké, we waren de enige Nederlanders, ik wil best wel één keer even iets vertellen aan een nieuwszender. RTL Nieuws aan mij gebeld, dus, oké, één kort stukje, ik denk helemaal niet over na, totdat heel de dag wordt uitgezonden, meer dan 100 keer de rest van je leven op internet staat. En iedereen in Nederland gelijk weet wie je bent. Iedereen je aan het bellen is. Dat vertelt zijn journalist er dan niet bij. Ondanks dat Geert Gordijn, die me toen interviewde, echt netjes heeft behandeld. Dus dat had ik eerst gedaan, voordat ik naar de jongens ging. Toen werd ik door de jongens van het RTL Nieuws in mijn hotel afgezet. En zij waren er nog niet. En toen kwamen ze de hotellobby binnenlopen, weet ik nog. Ja, dat was ook echt een soort filmisch moment. Alle vier geen jassen meer aan. Zij hadden allemaal nog een vieze kleding aan. Bob was zijn schoenen kwijtgeraakt. Stonden we echt zo'n beetje, zo'n group hug. Een beetje te huilen met elkaar.
Huilen, ja.
Ook weer flauwe grapjes, want ja, we zagen er natuurlijk allemaal echt verschrikkelijk uit. Bob kwam om me afgelopen. Het eerste dat hij zei is, Jezus, jij de kut uit. Ik zei, jij hebt een beetje zwaar nachtje gehad. Toch alweer die...
Helpt dat dan?
Ja,
humor,
zeker. Ja, humor is wel mooi om te hebben. Dat...
Het is niet too soon.
Nee, en ondanks dat je veel huilt, maak je ook al heel snel veel grapjes. En dat... dat...
En soms huilen met zo'n groep mannen bij elkaar, hoe...
Ja, we zijn natuurlijk terug naar huis gereden en één voor één braken we een keer. Gewoon door, ik weet nog dat Dexter brak toen hij met zijn familie aan de telefoon zat. Ik volgens mij gewoon door te vertellen over wat ik allemaal had meegemaakt. Maar dat was ook mooi. We konden geen muziek aan.
Nee?
Nee, we hebben altijd harde metal op in de auto. Altijd ruzie van wie nou het volgende liedje op mag zetten. Maar we kwamen er niet uit. Het was gewoon te... Ons brein kon er niet aan of zo, muziek.
Nog meer prikkels erbij. Zat ja, vol.
We zijn heel veel gaan praten. We hebben op een gegeven moment wel een musical cd opgezet van The Book of Mormon, van de makers van South Park. Ik haat musicals, maar dat is echt de
ja,
grootste.
Ja, die musical is wel anders.
Die is fantastisch. Echt. We zijn er speciaal voor naar New York geweest zelfs een keer. En die hebben toen meelopen blaren met elkaar. Gewoon van A tot Z. Dat was heerlijk.
Bijzonder ook, hè?
Ja, dat was wel... Als je dan een camera in had gehad in die auto, dan was het echt al filmwaardig geweest.
En die vriendengroep is dus alleen maar hechter geworden?
Ja, ook wel even niet.
Ja.
Omdat het ook wel je vriendschap onder druk zet dit.
In welk opzicht?
We hadden natuurlijk ook heel veel aandacht. Hè. Dat is ook niet altijd. Het heeft ook heel veel mooie dingen opgeleverd, maar ook niet altijd goed. En vooral dat ik best wel snel een beetje naar voren geschoven werd als ik kan ook gewoon lekker lullen, dat weet ik. En dat hadden heel veel journalisten ook door. Dus ik werd vaak benaderd om je over te vertellen. En ik maakte er altijd bewuste keuzes in. Waarom ik dat deed. Of het iets was wat mensen verder kon helpen.
Maar vond een of meer van de anderen dat soms lastig?
Ja, die zagen dat. Ze zagen ook vaak niet wat ik dan deed. En heel veel mensen om me heen hadden ook zoiets van, zit je nou nog daarover te praten? En na 3 maanden zeiden ze dat toen al. Kunnen gaan. Hoe snel mensen er klaar mee zijn. Maar dat vonden ze wel moeilijk in het begin. Maar ook als je... Ik was als een van de eerste met de psycholoog en om tafel gaan zitten. En dat hielp al gelijk. En dat drong ik echt die andere jongens op. Terwijl ja, dat zijn dingen die moet je gewoon zelf aanvoelen. Dus we probeerden elkaar allemaal iets te veel te in een bepaald hokje te duwen of zo.
Ja.
Terwijl ja, iedereen loopt zijn eigen pad, wandelt zijn eigen wegje in. Ook qua mentale herstel. Dus we hebben elkaar ook wel eventjes echt uit het... Dus al een jaar is het een beetje rommelig geweest, maar nu is het weer...
Mooi man.
Is allemaal vader geworden. Doet ook wel iets, ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, en je waardeert denk ik nieuw leven en je eigen leven nog veel meer naar zoiets natuurlijk.
Ja, dat je dat mee mag maken. Dat,
ja man.
Toch nieuw leven is nog, dat zou maar niet gebeurd kunnen zijn natuurlijk.
Jij als eerste bij de psycholoog, waarom eigenlijk? Waarom zo snel?
Nou, ik heb vroeger wel eens meer wat vervelende dingen meegemaakt, waarvan ik wel had geleerd, je moet praten over je trauma's. Dat had ik vroeger niet gedaan en dat hielp niet. Toen ging ik heel veel drugs gebruiken om die gevoelens weg te stoppen. Ik dacht wel gelijk, dit ga ik aanpakken. Dus dat ben ik ook gelijk gaan doen. je loopt natuurlijk wel tegenaan in Nederland dat het heel lastig is om snel goede hulp te vinden. Je niet de luxe hebt om te zeggen, het klikt niet, ik wil iemand anders. Want je bent weer 4 maanden verder. Echte probleem in Nederland. Helemaal nu aan het worden.
Ja, wachtlijsten.
Ja, echt een weggemoffeld probleem. Hoeveel mensen niet met een hele andere discussie, maar dat merkten wij toen ook al.
Ja, dat kan niet vaak genoeg gezegd. Dat ben ik helemaal met je eens.
Ik vind dat is. Er zitten vooral mensen die een beetje in het autistische spectrum vallen. Die vallen helemaal tussen wal en schip. Niemand heeft het door wat erachter voordeuren plaatsvindt. Allemaal
mensen met eetstoornissen hoor je het ook veel.
Je hebt natuurlijk ook Marvel toen mooie mensen ook geïnterviewd. Als je ook hoort hoe zo'n jongen struggelt met deze tijd. Ik leer echt wel.
Deze tijd bedoel je ook de coronatijd. Nog meer isolement, nog meer.
Ja. En wij hadden het geluk dat we natuurlijk wat media-aandacht hadden gehad. Dus bij ons waren de lijntjes toch best wel kort. En ik vind dat nog steeds een echt... Ja, ben ik echt heel dankbaar voor. Want ik weet hoeveel mensen niet die luxe hebben dat er iemand je belt van... Hey, ik heb een praktijk, je mag bij mij volgende week gelijk komen. Ja, dat voelt bijna oneerlijk. Maar goed, je pakt het wel aan natuurlijk.
En helpt het? Ik heb soms ook het gevoel als ik je zo zie in de media... Hè, dat je en hoe gedetailleerd en goed je het opschrijft in het boek... dat je het verhaal af en toe bijna buiten je staat. Hè? Dat je doet er presentaties over. Het is nu voel je het ook echt en raakt het. En ik weet dat je met jongeren veel werkt... en dat je dan meer detail geeft en het ook echt raakt. Maar ik kan me voorstellen dat voor jou, als je zo'n prater bent... misschien bij een psycholoog moeilijk is om echt tot een kern te komen... om je helemaal bloot te stellen.
Dat klopt wel. Nou, ik heb het nu natuurlijk wel heel vaak verteld. Hè? Dus, en ik moet zeggen, nu in deze... Dat voelde je net ook. Nu voel ik het wel wat meer.
Ja, ja.
Maar dat komt gewoon door de... Het is nu gewoon een beetje jongens onder elkaar gesprekje of zo, weet je wel. Dan op het podium heb ik wel een bepaalde manier om erover te praten... zodat het me niet raakt. Maar dat is ook goed, denk ik.
Ja.
En kijk, ik gebruik die ellende om te verbinden. Als mensen naar een lezing van me kopen... ze krijgen geen terroristenverhaal. Dan denken ze soms. Dat vinden ze interessant. Ik geef een klein stukje en dan gaan we over andere dingen praten. Dat vind ik leuk. Wat wilde ik eigenlijk gaan? Welk punt wil ik maken?
Nou, dat je het soms, omdat je zo goed praat, dat het ook moeilijk is bij een psycholoog om echt jezelf open te stellen, kwetsbaar te zijn en echt de kern te zoeken van waarom is dit een trauma in mijn leven en hoe ga ik daarmee om?
Ja, dat heb je gelijk in. De eerste therapeut die ik had, heb ik heel veel stappen meegezet qua PTSS met EMDR-therapie. Maar op een gegeven moment merkte ik van, er komt gewoon niks meer los bij me. Het werkt niet meer. En toen ben ik wel op zoek gegaan naar, en dat is een heel lange zoektocht geweest, naar andere manieren van therapie, cognitieve gedragstherapie. En ik ben zelf een soort van gewoontes en rituelen zijn in mijn leven ingekomen. Ik ben heel erg op zoek gegaan naar hoe kan ik zelf naar de laatste restje stress uit mijn lijf krijgen. En dat is gelukt. En dat heeft me heel veel vertrouwen gegeven in mezelf, dat ik dat zelf dus eigenlijk ook kan, het grootste gedeelte. En dat is wat jij natuurlijk ook voor deze podcast benaderde. Al die lessen die ik toen heb geleerd, die heb ik eigenlijk gewoon bijna gekopieerd. Toen die corona uitbrak en ik ineens met een lege agenda zat en weer stress had. Geen PTSS-stress dit keer, maar andere stress.
Ja, want alle boekingen, presentaties, die gingen even niet door natuurlijk.
1 persconferentie en je agenda is leeg. Bam.
Want je zegt het zelf al, hè? Je hebt eigenlijk, als ik het even uit je boek mag halen en even mag samenvatten voor onze luisteraars... Dan was je een jongen die boos was. Scheiding in je jeugd, dingen gewoon die niet leuk waren. Slachtofferrol. En waarom gebeurt mij dit?
Alles, dat, de hele wereld.
Een klager.
Mij. Ja, nou zei ik het.
Ja, een paar, 4, 5 jaar lang lekker in die gabberscene. Flink aan de ecstasy. Met alle pieken en dalen die daarbij horen. En eigenlijk heeft die hele situatie in de Bataclan, waar 89 doden vielen, een paar 100 gewonden... Weer het nieuws. Eigenlijk heeft dat bij jou iets ontketend dat je aan de slag bent gegaan. Dat je hebt gezegd, ik ga niet in die slachtofferrol. Ja. Ik ga hier iets mee doen.
Ja.
En dan komen al die nieuwe rituelen, nieuwe gewoontes, routines in je leven. En daar laten we beginnen. Want waar hebben we het dan allemaal over?
Ja, het begint natuurlijk beginnen met allemaal kleine gewoontes. Ik ben... Een hele belangrijke die ik ook nu nog steeds toepas is... Erik Scherder zei dat ook een tijdje geleden mooi... voor mij bij Matthijs van Nieuwkerk van... limit your negative news. Want het kan echt te veel zijn. En dat merkte ik echt naar Bataclan dat... ik trok het nieuws niet meer. Overal was het. Ik zette de radio aan onder de douche, in de auto. Mijn apps op mijn telefoon. Ik werd helemaal gek. En het wordt in je hoofd ook dan 10 keer zo groot. Alle nieuwsapps van mijn telefoons. 1 keer per dag kijk ik nog nieuws. 'S morgens. Enige keer. Als je het iedere dag doet, ben je gewoon op de hoogte. Of niet 10 keer per dag die apps te checken of op Twitter te kijken.
Kijk even naar mijn collega Steven, want het is nogal een nieuwsjunkie.
Ik had het net, toen hij hier aan het opbouwen was, had ik het met hem erover ook. Hij zei, ja, ik kijk overal op Twitter.
Hij kijkt de hele dag door. Ja, ja.
Ik heb hem tips gegeven alle bron. Net. Mooi. Ik moet er zelf wat mee doen nu. Maar.
En in de ochtend doe je dat, maar als eerste of?
Ja, ik zou al die dingen die ik nu ga noemen, dat heeft zich een beetje gevormd tot een heel ochtendritueel. Dat zal ik zo stap voor stap even uitleggen. Alle meldingen op mijn telefoon heb ik sowieso uitgezet al heel lang, al sinds de aanslag, nu nog steeds.
Ja, de notificaties die in je scherm poppen.
Alles wat, de enige wat binnenkomt bij mij is bellen. En als ik wil zien of ik een appje heb, moet ik mijn WhatsApp openen of ik moet mijn mail openen. Want dat ook die, nou ja, dat weet je natuurlijk ook, die rode vinkjes zijn niet voor niks rood. Daar worden wij naartoe getrokken. Gevaar eigenlijk, hè, rood. Ja. Ik ben er niet tegen bestand. Dus dat, ik ben heel erg mijn zorgen gaan delen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dat is een gewoonte die ik nog steeds toepas in mijn leven. Ik had toen natuurlijk met 3 vrienden al die ook die aanslag hadden overleefd.
Wat noem daar eens een voorbeeld van, zo'n zorg delen?
Nou, toen de tijd merkte ik dat het fijn was met mijn vrienden hierover te praten, omdat die aan één woord, die snappen waar ik het over heb. Die waren ook daar in die zaal. En ik kwam op een gegeven moment in een soort Franse lotgenootgroep terecht met mensen die allemaal die aanslag hadden overleefd. En ik merkte dat het heel fijn was om te praten met die mensen. Want je gaat niet je hele ellende, wat je daarbinnen hebt gezien, delen met elkaar. Maar je praat wel, je komt heel snel tot de kern van, hoe ga jij hier nou mee om? En wat helpt jou? Of heb ik tips voor jou? Ik weet niet, het is helend gewoon, omdat je met gelijkgestemden om tafel zit.
Wat leerde je dan van ze?
Ik vond, naar bepaalde dingen vond ik heel gek van mezelf. Dat ik bijvoorbeeld in het begin weinig zin had om mijn familie te zien. Daar schaamde ik me ook wel een beetje voor, omdat ik dat voelde. En als je dan van anderen hoort van, ja, maar dat heb ik ook.
Wat is dat?
Ja, mijn psycholoog heeft al eens uitgelegd dat mensen die zo emotioneel betrokken zijn bij jou, dat is dat soms moeilijk om die emoties toe te laten. En dan is het makkelijker. Ik praat met vreemden bijvoorbeeld heel makkelijk hierover. Bij mijn eigen familie niet.
Te dichtbij.
Ja, blijkbaar.
Je ziet waarschijnlijk in hun ogen de opluchting dat jij nog leeft, terwijl voor niet, een ander ben je het nieuws.
Ik weet niet wat het was. Het voelde gewoon niet prettig. En als je dan hoort dat iemand anders dat ook ervaart.
Dat is fijn.
Of ik heb al 3 maanden geen zin in seks gehad of zo.
Ja.
En dan ben ik zelfs naar de huisarts toe gegaan. Ik dacht, dit is niet goed.
Libido zei, weg.
Maar mijn huisarts zei van, jouw brein is gewoon met hele andere dingen bezig. Goh. Die veel belangrijker zijn. Dat is al mijn huisarts. Maar als je dat dan van andere mensen hoort, die ik ben niet gek. Dat is gewoon fijn dat je gewoon merkt van, het is oké om dit te voelen. Maar ook tips of zo die je met elkaar deelt. Van, ik heb deze therapie gehad, die was heel fijn. Ik heb hiervan gehad, hier kan je eens naar kijken.
Mooi man.
Ook in de coronatijd natuurlijk heb ik dat ook wel echt gedaan. Ik ben natuurlijk spreker. Zit ik nu in een soort sprekerspool. Waar we af en toe kletsen met elkaar. De kletskousen noemen we dat. Dan praat je natuurlijk ook over dat nieuwe normaal. Van hoe gaan jullie daarmee om? Wat vraag je voor een webinar in plaats van een fysieke presentatie? Wat voor platform gebruik je? Dus eigenlijk op dezelfde manier als dat ik dat...
Ja, en dat zijn ook de dingen die zich tot zorgen kunnen ontwikkelen. Hè, als je daar niet over praat. Dus dat je je dan zelf alvast voor gaat stellen van, ja, mijn werk droogt op en een webinar. Maar heb ik dan nog wel genoeg inkomen? Hoe ga ik
Wat als?
Ja.
Terwijl er ook... Er zijn altijd dingen mogelijk. Ja, en ik had het wel even zwaar hoor, in het begin van de coronatijd. Maar ik ben nu wel iemand die zich veel meer... Even een dag, even keihard huilen, bij wijze van spreken. En dan toch gewoon, oké, kijken wat kan er nou nog wel. En gelukkig een heleboel. En al die dingetjes die ik toen heb geleerd, heb ik nu toegepast. En sinds in de coronatijd had ik best wel veel stress weer. Ook wat PTSS-stress kwam er weer omhoog voor het eerst. En bij mij uitte zich dat vooral in stress in de ochtend. Nou maak je in de ochtend natuurlijk ook veel stresshormonen aan. Wakker te worden, cortisol. Ja, ja. Maar bij mij was het echt tot 's middags ging dat niet weg, dat gevoel. Dat opgejaagde van ik moet iets nieuws en altijd gehaast en nooit relaxed, tot ik nu echt een compleet ochtendritueel heb. Echt. En dan, ik was altijd gehaast, morgens met een boterham in mijn hand rende ik de deur uit en nu plan ik gewoon een uur in voor dat hele gebeuren. Nou, dat ziet er als volgt uit. Ik word wakker van mijn wekker, die buiten mijn bed ligt. Ik weet dat jij dat ook doet.
Buiten handbereik, kan je niet snoezen.
Het is een oude telefoon, waar verder je niks mee kan doen. Dus hele fijne vogeltjesmuziek. Gewoon niet dat... Zoiets. Heerlijk. Dus je gaat gelijk je bed uit. Ik doe gelijk mijn gordijnen open. Ja, wat vitamine
licht.
D op je gezicht. Ik zet dat ding uit. Ik doe iets van 20 push-ups. Even je zenuwstelsel te prikkelen. Dan ga ik zitten in mijn bed. En dan heb ik een boek of The Quest. Dit heb ik van Timothy Robbins, deze tip.
Ja.
Ik heb misschien ook al
echt, eerst even wat kennis.
Maar wel gewoon niet te zwaar. Vanmorgen iets over spinnen gelezen. Hoe vogels spinnen, hoe dat gif werkt, wat erin zit of zo. Gewoon even een leuk, interessant feitje.
Ja,
even dat brein actief te maken. Dan ga ik douchen. Koud afdouchen. Ik ben niet een complete koud douchen. Misschien dat het ooit komt, maar 2 minuutjes aan het einde. Even je brein
aan.
Ja, je brein wakker te maken. Dan zet ik in de keuken mijn smoothie klaar. Die blend ik nog niet. Vanmorgen had ik banaan, halve avocado, hele witlof, bak soy, noten.
Lekker.
Pruimen.
Daar word ik zo blij van, want dit is gewoon je checklist voor de dag. Alles wat je nodig hebt zit er al in, meteen in de ochtend.
Mijn volgende maaltijd is vaak pas mijn avondeten.
Oh.
Wat tussendoor soms even een nootje of zo, of een stukje fruit. Dan ga ik mediteren. Dat is echt... Ik zou alles kunnen skippen en alleen nog maar mediteren volgens mij, want dat heeft me zoveel gebracht.
Ja.
3 maanden geleden fanatiek mee begonnen. Transcendente meditatie. Daar las ik zoveel over. Ik ben David Lynch fan. Ik heb zelf status van hem.
Ja, David Lynch heeft als missie eigenlijk om ook zeg maar de lagere groepen van de bevolking te leren mediteren. Precies. Omdat hij echt van overtuigd is dat als de hele wereld zou mediteren...
Geen oorlog meer is. David Lynch Foundation. Nou, daar kan je dus naartoe. En via een link van zijn site kom je dus in Rotterdam uit. En dan kan je kijken, is er hier een docent die erkend is, die dit geeft. En die was wel in Rotterdam. Daar ben ik op cursus geweest. Die heeft mij dat geleerd. 2 keer per dag, 20 minuten. 'S morgens voordat je eet en 's avonds voordat je eet. Dit is een game changer voor mij geweest.
En nemen is mee naar zo'n sessie. Wanneer je gaat zitten?
Bij transcendente meditatie krijg je dus een mantra van je docent. Dat is een specifiek woord, een geluid wat niks betekent. Dat krijg je na een ritueel. Dat is het enige. Ik ben niet zo heel zweverig, maar het enige zweverige dat er aan zit. Maar ik dacht al, ik heb hiervoor gekozen. Ik ga
is lekker hoor, om van een Rotterdammer te horen.
Ja, precies.
Met dat nuchtere accent.
Ik sta vaak voor de politie, spreek ik. En dan zeg ik, gasten, ik weet dat jullie denken, oké, daar komt ie. Maar er is niks zweverigs aan je stresslevel even te kalmeren met een meditatievorm. Even je hoofd uit je reet halen. Gewoon proberen een keer.
Ja, en bij het arrestatieteam hebben ze bijvoorbeeld die block breathing. Hè? Die 4x4x4. Dus 4 inademen, 4 vasthouden, 4 uitademen, 4 vasthouden. 4 om die stresslevels heel snel naar beneden te krijgen. Dus
doe ik ook wel eens als ik even acute stress heb, inderdaad. Ja, die.
Maar ga verder.
Ja, je krijgt dus een mantra, dat is na zo'n ceremonie. En die docent van me, die had mij wel een beetje ingeschat. Ze zei, jij hoeft er niet bij te zijn, die ceremonie. Want ik zie altijd dat er niks voor jou is. Ze zegt, dat maakt niet uit, ik doe het wel. Dus als bedankje naar Marahishu, dat is degene die meditatie is gestart ooit in de jaren 70, geloof ik. Ik zei, nee, ik wil erbij zijn. Ik heb je betaald, ik ga ook gewoon all the way. Nou, die ceremonie en... Aan het eind van de ceremonie krijg je dus jouw mantra, jouw woord. Even best wel een bijzonder moment ook. En die mag je dan vervolgens nooit meer uitspreken. Dus dat woord is speciaal voor mij.
Ja, die krijgen wij nu dus ook niet te horen.
Nee, zeker niet. Nee. En als ik ga mediteren, dan ga ik zitten. Meestal je achter me op de bank in een zithouding. Ik doe mijn ogen dicht. Ik heb een timertje voor 20 minuten. En ik ga aan die mantra denken. Het enige dat je hoeft te doen. Het is de makkelijkste meditatievorm die er is. En op een gegeven moment duik ik in een bepaalde toestand. David Lynch noemt het de unified field, de zone of no thing, nothing.
Ja.
En je schijnt daar andere hersengolven te hebben dan wanneer je wakker bent, slaapt of droomt. Hebben ze onderzocht echt. En die hersengolf kan je alleen maar oproepen door te mediteren. Anders kom je niet in die toestand.
Maar deze aflevering van Over Routines wordt mogelijk gemaakt door Squarespace. Een veelzijdig platform dat je helpt bij het bouwen en beheren van je eigen website. Met Squarespace kun je een platform bouwen om je producten of diensten te verkopen of je creatieve werk te delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort 3 handige functies van het platform. Je kan je website helemaal zelf vormgeven met het eenvoudige ontwerpsysteem. Na publicatie is je pagina goed vindbaar door de ingebouwde SEO-tool. En mocht je hulp nodig hebben, dan biedt Squarespace webinars aan om te leren hoe je effectief je eigen websites opzet en vertrouwd raakt met alle functies. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines en dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Maar... Dus de meeste mensen, als je dat dan voor het eerst doet bijvoorbeeld... en ook al heb je een woord, neem het woord eenhoorn... en je blijft dat bijvoorbeeld herhalen... dan op een gegeven moment, vaak al binnen een paar minuutjes, ga je gedachten afdwalen. Komen er andere gedachten voorbij? En hoe ga je daar dan mee om?
Even voor duidelijkheid, je moet een woord hebben wat niks betekent.
Oh, dat is heel belangrijk. Dus eigenlijk meer een klank.
Ja, dat je geen associaties. Ik had de laatste in mijn dag kawaii.
Ah.
Zo, het is iets dat... Koe, kan je aan de koe denken, maar het is zo... Kijk, een eenhoorn, dan zie je wel...
Ja.
Dus dat...
Ontketend van alles.
Ja. Wat bij transcendente meditatie oké is, en bij heel veel meditaties voor me niet, is dat je dus gedachten mag hebben. Dus het is je kan het niet fout doen.
Ze mogen voorbij komen, je ervaart ze en je laat ze weer gaan als een wolk die voorbij drijft.
Precies, je merkt echt dat het opgeruimd wordt. En soms merk ik ook dat ik niks denk. Dat zijn de fijnste. Dan ben je soort van aan het buzzen, 20 minuten lang. En soms merk ik dat er dingen omhoog komen die in mijn brein bezig zijn. Vanmorgen kwam jij even langs. Ook dadelijk, ik moet nog even wat dingen opschrijven over mijn ritueel. En op een gegeven moment vervaagt dat weer. En op een gegeven moment ga je merken dat je ook bij hele oude herinneringen komt. En dat hebben ze me ook uitgelegd, dat daar ook dingen worden opgeruimd. Ik heb me ook dingen weer herinnerd door dat mediteren die ik gewoon compleet vergeten was.
Zoals?
Heel specifiek ding. Je had het net over de grappertijd. Er is een houseparty die ik gewoon nog steeds kan herinneren. Dat was Mysteryland 1997 in de Jaarbeurshal. Heel veel blauwe lichten. En ik zag me daar een gesprek hebben bij de toiletten.
Na de pil?
Dat weet ik niet meer.
Oh.
Waarschijnlijk met een pil op, want dan klets je natuurlijk alleen maar. Maar dit was in 1997. Die herinnering, die zit gewoon nog ergens in mijn hoofd. En er was niks dramatisch aan of zo. Maar die kwam weer.
Ja, ook niet specifiek. Het was niet niks, bijzonder. Gewoon een laadje dat je opentrekt.
Maar wel, ik zag die hal ineens weer helemaal voor me. Hoe dat die nacht uitzag. Ik vond het zo tof. Bijna een soort mooie tripervaring of zo.
Ja.
Heel mooi.
Ja.
En soms komen er ook wel wat vervelende herinneringen omhoog die niet fijn zijn. Maar ik laat het wel allemaal toe.
Ja.
Het is allemaal goed.
En waarom werkt dat voor je?
In het begin is zo'n sessie gewoon lekker. Dan denk je, dat was fijn. Even een half uurtje, 20 minuten chill. Maar gaandeweg merkte ik na een paar weken van, ik piek er gewoon niet meer. En dat is ook hoe die goeroes het omschrijven, die het al heel lang doen, tot de hoge, die bergen waar je tegenop ziet, dat zijn gewoon kleine heuveltjes geworden. Dingen waar je 2 weken van tevoren al over kunt piekeren. Van, over 2 weken heb ik dat moeilijke gesprek. Dan kan ik nu ook nog even piekeren, maar pas als ik onderweg ben daar naartoe of zo, in de auto, denk ik, deze dag heb ik even niet zo'n zin in. Dat is zo'n grote verandering in mijn leven. Ik val makkelijker in slaap s'avonds. Ik ben een moeilijke slaper.
Ja.
Altijd al geweest, ja. Heel snel wakker. Ook sinds Bataclan heb ik dat wel meer. Ik slaap met oordopjes in nu.
Ja, sinds Bataclan is het erger geworden?
Ik ben sneller wakker, ja. Vannacht ook liever met het raam open en er stond een auto te toeteren voor de deur. Dan denk ik, bam, gelijk aan.
En wat doe je dan om weer in slaap te komen?
Nee, ik ga wel liggen. Ik ben vaak zo heel autistisch dan mijn oordopje aan het zoeken. Want dat ligt dan ergens en prop ik erin. Als ik die niet bij me heb, als ik ergens geslapen, dan slaap ik ook bijna niet. Ben ik helemaal aan gewend. Even die oorschelp af te sluiten.
Maar wat is dat dan? Is dat evolutionair, dat je alerter bent voor gevaar? Of?
Ik denk dat dat dan wel een restje is, toch? Ja. En ik denk zelfs dat met die meditatie, dat je dat misschien nog wel een beetje kan onderdrukken. Want in Amerika zijn een aantal studies gedaan die dus zeggen dat je met verschillende meditatievormen ook PTSS kunt genezen.
Ja.
Ik geloof dat ook echt.
Post-traumatic stress syndrome voor de mensen die steeds denken,
sorry,
wat is dat ook
term,
weer?
Ja, voor mij
is zo ingeburgerd. Eigenlijk weet iedereen het wel een beetje. Maar...
En posttraumatische groei, ook een mooie term trouwens.
Maar weet je wat me verbaast aan jou? Want in je boek lees ik dan dat jij binnen een week na die aanslag weer naar een concert ging in Amstelveen. Amstelveen was het volgens mij?
Ja, klopt. Ja.
Anneke Giersbergen.
Anneke van Giersbergen, ja.
Dan zou iedereen denken, de eerste keer dat jij weer een zaal instapt waar allemaal mensen zijn, ook al is het klein, ben je om je heen aan het kijken, ben je bang, ben je niet op je gemak. En als je dit zegt, van dat je zelfs iets minder goed slaapt of snel wakker bent of alerter bent soms, dat er dus nog dingen in je leven spelen, uiteraard trouwens ook, zo'n grote gebeurtenis, dan lijkt het me zo moeilijk dat jij gewoon weer die concertbezoeker bent geworden.
Ja, ik vond het... De eerste keer was natuurlijk ook wel een spannende ervaring. Maar ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Ik weet niet hoe ik mezelf zo ver heb kunnen krijgen door dat te gaan doen toen. Maar het speelt zo'n grote rol in mijn leven ook, concerten. Ik ga normaal 3-4 keer per maand. Als het een beetje het festivalseizoen is, pak ik concertjes. En dat was zo groot iets om niet meer te doen. Ik had ook allemaal kaartjes liggen. En de eerste had ik wel geskipt. Dat was de Prodigy in de Ziggo Dome. Dacht ik, oké, dat is wel gaaf. Maar dat ga ik niet trekken nu. Zo'n krioelende 1000 man, weet je wel. Maar Anneke van Giersbergen, klein, bescheiden optreden. Ik dacht, dat ga ik wel doen. En natuurlijk was ik nooduitgangen aan het checken, zweethandjes. Maar ja, het was een hele mooie avond.
Juist. En die band heeft je ook gevraagd, die herkende je. En heeft je ook gevraagd de volgende dag weer te komen, toch?
Ja, of
volgende week.
Ze hadden op Facebook gezien dat ik kwam. En een meisje met wie ik daar was die avond, die zei tegen mij, ze zitten allemaal te kijken naar je. Ik zei, nee, doe normaal, joh. En toen na het optreden kwamen ze allemaal naar me toe. Zeiden van, wat een held dat jij hier bent. En wil je morgen ook komen? En het voorprogramma dat had staan spelen, een band uit Limburg, Le Soir, ook mee staan praten. Die hebben later een liedje over mij geschreven.
Nee, joh.
Echt ziek, dat soort dingen. Allemaal, dus...
Ja, jij zegt het nu en dan, dat vind ik zo mooi, dat jij blijft je verbazen over wat er allemaal aan moois ook gebeurd is na die verschrikkelijke nacht.
Ja, het klinkt soms bijna een beetje opschepperig als ik het mezelf
Ja, maar ook dankbaar. Ik bedoel, ik zie dankbaar dat jij zegt, dat is ook een liedje. Ja. Bijna alsof je ervoor schaamt, maar het ook heel lief en leuk vindt.
Ook niet aan de grote klok hangen, maar het is, ja, wie heeft er nou een liedje dat over hem is gemaakt? Weet je wel? Dat, maar dat heb ik ook wel eens vaker uitgelegd. Dat heeft het wel makkelijker gemaakt om hiermee te dealen ook. Dat je zoveel mooie ervaringen hebt al.
Maar is dat ook wat jou zo veranderd heeft? Want we begonnen al, hè? Dat je was een lastige jongen. Dat je vrienden zelfs tegen je zeiden, we nodigden je soms gewoon niet uit. Omdat je altijd weer met dat geklaag en die slachtofferrol. En gewoon geen fijn persoon om bij in de buurt te zijn. En dat je nu zo verbindend, zo dankbaar, zo bewust in het leven staat. En heel erg de behoefte hebt om andere mensen iets moois mee te geven. Van wat jij hebt meegemaakt. Dat je,
ja.
Is dat?
Ja, ik had al heel snel door, oké, als ik weer omga met deze situatie als ik vroeger deed. Ik heb gezien wat me dat heeft opgeleverd. Dan word ik echt een naar persoon. Want nu gaat iedereen het van me pikken, weet je. En als je zoiets hebt meegemaakt, gaat niemand tegen je zeggen, joh, ik kan eens even met zeiken. En ik zag aan de andere kant ook in de maatschappij heel veel dingen die me stoorden. Mensen die kaart gingen roepen naar die aanslagen. Ja, zie je, de grenzen moeten dicht. En al die vluchtelingen moeten buiten de deur houden. Ook best wel dicht bij huis. Mijn vader, die is kort geleden overleden, maar die was behoorlijk rechts. Hij had ook zijn zoon nog een aanslag meegemaakt. Was, zie je wel. Ik heb het een beetje van hem, die slachtofferrol trouwens.
Heb je daar met je vader nog over gehad voordat hij stierf?
Nee, we hadden niet zo'n hele goede band. Ook daarna niet. Ik heb hem wel eens gezegd na die aanslag van, even je mel houden nu hierover. Weet je, want hij vond dat hij nu eindelijk... Hij zei, zie je wel, ik heb gelijk. Ik heb toch altijd gelijk gehad. Ja, het zijn allemaal ratten die we buiten de deur moeten houden. Tot ik dacht, kap even godverdomme hiermee nu. Dat heb ik al, normaal, ik praatte nooit zo tegen hem. Doordat hij de 2 dagen na de aanslag zaten met familie op tafel en toen begon hij weer daarover. In mijn boek heb ik hem trouwens mijn oom genoemd, omdat hij toen nog leefde. Maar nu kan ik het wel zeggen. Over de doden niks dan goeds, maar daar dacht ik er wel over na al. Toen zei ik wel, pap, nu even niet. Weet je, dit wil ik nu niet horen. En toen zag ik wel aan hem, oké, ja, ik hou mijn mond. Maar dat irriteerde me ook. Dat was niet de enige die dat deed. Dat ik juist het tegenovergestelde wilde laten zien.
Het is bijzonder dat zo ineens in je opkomt, hè?
Ja, het waren ook niet altijd keuzes. Het was gewoon een soort, ik ben mijn gevoel ook gaan volgen. En ineens had ik zoveel mooie mensen om me heen ook. Die allemaal, de band, Anneke van Giersbergen, daar ben ik heel goed bevriend mee door die avond. Ben ik heel lang fan van geweest. Ook bijzonder om die als een echte vriendin in mijn leven te hebben. Ja, bij de beste zangers aan het shinen nu ook. Dus ik was heel snel dacht, ik heb zoveel mooie dingen nu. En dat heeft me ook geleerd.
Dan nog, weet je, dat kan... Ik bedoel, er zijn
wil niet zeggen dat het andere er niet is, hè?
Nee.
Het kan gewoon los van elkaar bestaan ook. Tuurlijk had ik heel veel shit.
Maar waarom denk je dat het jou zo veranderd heeft? Terwijl het zal ongetwijfeld ook veel mensen bitter gemaakt hebben. Boos, bang, verkrampt in het leven staan.
Het was wel een keuze, denk ik. Ik was in het begin niet zo van bewust dat ik aan het veranderen was. Maar toen ik zag dat... Ik ben heel snel gaan schrijven. Dus ik had letterlijk op papier staan wat voor mooie dingen ik had meegemaakt. Dus ik werd ook mee geconfronteerd. Maar ook zag ik, wat je geeft krijg je vaak terug. Hè? Wat het met mijn omgeving deed, dat ik wat liever aan het worden was. Ik begon andere mensen met ook die mindset aan te trekken. Dat ik dacht, dit wil ik gewoon niet meer kwijt, dit. En ik ben het ook echt gaan terugberedeneren van, wat is er dan veranderd in me? En hoe komt het dat ik nou al die mooie mensen om me heen heb? Ik wil gewoon nooit meer die oude zeikert worden. En die zit dus nog wel in mij. Maar ik wist vroeger ook niet dat ik zo was, hè. Dat ik oude zeikert was.
Nee, dat weet je zelf niet.
Maar nu... Toen ik daarmee geconfronteerd werd, dan kan je oud gedrag herkennen. Natuurlijk komt die klager nog wel eens omhoog van mij. Maar ik denk van...
Had je daar ooit kunnen komen zonder zo'n drama mee te maken?
Ik weet het niet. Ik denk dat het was heel hardnekkig bij mij. Het zijn natuurlijk hele makkelijke lessen uiteindelijk. die je helemaal niet hoeft te snappen. Je hoeft helemaal geen aanslag voor te overleven om dat te snappen. Maar ik had dat blijkbaar nodig. Even een extra trauma. Het had iets kleiner gemogen, maar... Soms kom ik wel eens mensen tegen dat ik denk, ik gun je geen aanslag. Maar wel even een dingetje dat je met je beide benen op de grond zit. Ja. Want je loopt naar de zijkant, je hebt niks meegemaakt.
Bitch slap van het leven krijgt.
Het is geen wedstrijdleed, maar soms denk je, je moet even stoppen met zeiken nu gewoon.
Je hebt de vader van een van de daders ook opgezocht, hè?
Ja.
Waarom?
Dat kwam als ook iets dat op mijn pad kwam. En heel veel dingen die op mijn pad komen, aanslag gerelateerd, die ga ik eigenlijk altijd aan. Ook zijn sommige dingen misschien een beetje te spannend. Ik ben al eerder bij een rechtszaak geweest, waarbij ik een van de daders ook gezien heb. Iets waar ik helemaal niet zo'n zin in had, maar ik dacht, ik ga er wel naartoe.
Hoe was dat uiteindelijk?
Was niet zo heel bijzonder. Het deed me niet zoveel om de enige overlevende te zien, Salah Abdeslam. Dat wilde ik weten wat dat met me zou doen. Niet veel. En dat was goed om te ervaren. Het heeft me wel een stuk mooie tekst gegeven in mijn hoofd, ook voor mijn lezing en in mijn boek. Ik heb een mooi hoofdstuk over geschreven. Maar ook, dat was een bevestiging van, ik moet het niet buiten mezelf zoeken qua verwerken. Zo'n dader staat buiten me, daar kan ik nooit mee praten. Die gaat nooit antwoord geven op de vragen die ik misschien heb. Dus laat het dan ook los. Dat heeft me ook geleerd van dingen die je niet kunt veranderen. Mag je best even overpiekeren, maar laat het op een gegeven moment.
Maar de reden los. Dat ik het ook vraag is dat ik, weet je, als je denkt aan rituelen en aan gewoontes, routines van het hele fenomeen vergeving. Hè, dat je...
Ja, dat is ook mooi.
Ja.
En... Ja, misschien heb ik het zelfs wel vergeven.
Ja.
Ik vind vergeven ook, dat heeft soms een beetje, klinkt een beetje als een zwakte bot, als iets van, nou, ik vergeef jou. Als kind durf je dat bijna niet, want het is niet stoer genoeg of zo. Terwijl vergeven, ik spreek vaak voor kinderen ook, dan zeg ik altijd, dat is een cadeautje voor jou, niet voor die ander. Vergeten is wat anders natuurlijk. Als je iemand iets vergeeft, zeg je, oké, ik vergeet niet wat is gebeurd, al die gevoelens zijn er nog steeds, maar ik besluit dat ik meer ben dan die gebeurtenis. Dus ik vergeef het jou en dat doe ik voor mezelf.
Dat is mooi, man. En met zo'n vader, hè? Want ik kan me zo voorstellen, jongen. Zo'n vader die zijn kind heeft zien opgroeien en die dan... Je hoopt als ouder natuurlijk altijd het beste voor je kind. En dat het een mooi en fijn leven zal zijn. En dat dan zoiets gebeurt. Er zal schaamte zijn, schuldgevoel
van
misschien.
Van alles, ja. Die man heeft zijn kind natuurlijk niet, die heeft zijn kind niet zo opgevoed. En ik heb wel eens de vraag gehad, heeft hij sorry tegen jou gezegd? Mijn vader die zei dat bijvoorbeeld. Hij is natuurlijk ook, we zijn heel mooi geportretteerd door Jessica Valerius. Hè?
Ja. En
mijn vader, toen hij die docu zag, zei hij, ik vind wel jammer dat hij niet zijn excuses heeft aangeboden. Zei ik, ga jij excuses aanbieden voor alle drugs die ik heb gebruikt vroeger? En zo raar iets is dat. Ik zou het niet aanvaard hebben als hij het gedaan had. Nee, ik had heel erg met die man te doen juist. Ik vond het mooi ook om niet moraal ridderlijk over te doen, maar om te laten zien dat wij nog met elkaar gingen praten. Even te laten zien aan Nederland, aan die oude zeikers allemaal, die hier iets van vinden. Blijf lekker zeiken. We gaan gewoon verder met praten. En met elkaar het gesprek hierover aangaan. Hij is ook bevriend met een vader van een meisje dat is omgekomen. Helemaal een bizar statement, vind ik dat.
Ja.
Die heeft hem opgezocht, dus de vader van dat meisje. Omdat hij zoiets had van, die man moet het veel moeilijker hebben dan ik. Weet je, zij kreeg alleen maar liefde en aandacht. Want een dochter was doodgeschoten. Zijn zoon werd doodgeschoten. Toen kwam het arrestatieteam zijn huis binnenvallen en werd hij in de cel gegooid. Even een andere beleving, maar tot...
Weet je, met zoiets verschrikkelijks, dat je, er zijn natuurlijk heel veel levens kapot en beëindigd. En tegelijkertijd gebeuren er dus ook heel veel van die mooie dingen. Hè? Dat je, denk je daar wel eens over na, hoe het kan dat er dan, dat het in het ene leven die kant op gaat, in het andere die? Is dat willekeur?
Het is ook focus een beetje.
Ja?
Ja, ik denk dat bijna al het lelijke dat je meemaakt in je leven, er zitten mooie kantjes aan. Je moet het willen zien, denk ik. Er zijn natuurlijk mensen die echt alleen maar pech hebben. Ik geloof ook dat die er zijn. Maar mijn vader is laat overleden in een periode dat ik zelf vader werd. Dan denk je ook, ja, er zit niks moois in. Maar ook dat was wel weer een mooie tijd, toch? Oude familieleden ontmoeten. We staan lachen op zijn uitvaart. Over het feit dat ik vertelde dat ik altijd zout bij mensen in de koffie doe. En dat ga filmen. Ja, dat deed je vader ook altijd vroeger. Dat we met z'n allen te lachen, weet je, met de tranen in onze ogen. Als ik aan die aanslag denk nu, dan denk ik aan... Veronique en de mooie mensen die ik heb ontmoet daarna. En ik ben ervan overtuigd dat bijna alles wat je meemaakt in je leven, dat je groeit ervan. Het is maar net waar je zelf op wil focussen.
Ken je Man's Search for Meaning van Viktor Frankl?
Ja, heb ik gelezen. Ja.
Fantastisch boek. Gaat eigenlijk hierover. Hè? Voor wie het niet kent, dat in Auschwitz iedereen die hem dierbaar is, van zijn familie, van zijn zijn vrouw, zijn alles dood daar. En verschrikkelijke dingen. En dat hij uiteindelijk die hele theorie in de psychologie ontwikkelt. Hoe erg het ook is wat je meemaakt, je hebt altijd een keuze over hoe je daarmee omgaat. Je hebt geen keuze, je beslist niet of het wel of niet gebeurt. Daar heb je geen invloed op, maar je hebt wel altijd een keuze in hoe je met dingen omgaat. En dat denk ik ook steeds bij jou, van je hebt echt besloten, dit gaat anders dan ik vroeger altijd deed.
Mensen vergeten soms een keuze te maken daarin. Van, ik vertel, in mijn lezingen, een van mijn slotzinnen is altijd van, realiseer je dat het leven een soort eindeloze shitshow is aan teleurstellingen en tegenslagen. Heel jammer, heb je geen invloed op. Maar je hebt er wel invloed op hoe jij met die tegenslagen omgaat.
Ja.
En niets doen, zeiken, dat is geen keuze. Waar kies jij voor? Vergeet niet een keuze te maken, nee.
Ja, mooi man.
Helemaal Nederland, weet je. Dat is geen land waar we meer keuzes hebben dan dit. Overal is wel een website voor of iets. Hier niks doen, dat is echt geen optie. Helemaal. Ik leef ook veel meer vanuit dankbaarheid. Ook nu als je ziet wat in Afghanistan aan de gang is of zo. Dan denk je, jezus, ben ik blij dat ik hier woon, zeg. Ja. En hier is ook genoeg waar je over kan zeiken. Doe ik ook wel eens, maar ja, we hebben het echt niet slecht hier.
Ik vind het wel mooi dat je bijna ook van je missie gemaakt hebt om de veelkleurigheid van bijvoorbeeld de islam ook te laten zien. Hè? Dat inderdaad die corrupte vorm heeft van terrorisme, maar ook een mooie kant. Ook een kant die, zoals de Afghaanse vluchtelingen, die geholpen moet worden, waar compassie moet zijn. Dat je, ik voel bij jou heel sterk de behoefte om dat te benadrukken, dat dat er ook is en dat je niet over één kam moet scheren.
Nee, probeer eens verbinden is denk ik gewoon mijn hoofdthema, boodschap van het leven. Maar leef je eens een keertje in en niet met. Probeer het je eens voor te stellen. Ja, je kan het je bijna niet, maar doe het toch een keertje. Stel je voor dat Rotterdam, dat hier morgen oorlog uitbreekt. Dat ik van je moet weg uit Europa. Je bent welkom in noem een continent waar je eens voor de boot op moet stappen. Verschrikkelijk, maar je gaat het doen waarschijnlijk. En dan kom je daar aan en dan staan er allemaal mensen te protesteren.
Oh man.
Dan schaam je ook voor Nederlanders, hè? Die vrouw die van mij zei, ze zijn niet eens zindelijk.
Ja, ja.
Leren. Oh. Dat is verschrikkelijk. Echt de kotsenhal voor de televisie.
In je dag hebben we je ochtendritueel behandeld. Hoe laat ga je naar bed?
Ik ben wel een laat slaper. Ik ben echt een nachtdier. En ik luister vaak naar je podcast. Ik zou zo graag zo'n ochtendmens worden. Het lukt mij gewoon niet. Ik heb het een tijdje, is me gelukt. Ik zou nu eigenlijk in L.A. op een ranch moeten zitten. Dan hangt de foto achter je daar. Ik weet niet of je hem ziet daar met twee mannen. Een klein fotootje.
Ja, ja.
Ja. Dus Bill, met zijn familie heb ik leren kennen tijdens een lezing in Amerika. Bill is op zijn 51ste met pensioen gegaan. Die heeft een enorme ranch met allemaal boy toys, met quads. En hij heeft een speedbootje bij. Daar gaan we de rivier op bij Las Vegas, Lake Mojave. Ik zou er 3 weken naartoe gaan om te onthaasten. En dat gaat helaas niet door. Maar daar kom ik altijd, als ik daar ben, in Californië. Dan zit ik dus wel in zo'n ochtendroutine. Dan ga ik om 7 uur 's avonds naar bed. Dan sta ik 6 uur 's morgens op.
Ja, je houdt gewoon je jetlag vast dan.
Dan slaap ik echt klokje rond. Maar in Nederland lukt me dat gewoon niet. Ik weet niet waarom. Ik ben het gewoon op een gegeven moment kwijt. Dus ik ga meestal rond 12 uur naar bed. En ik sta tussen 8 en 9 op. Dat is wel heel verschil hoor. Want ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Ik ging vaak gewoon om 3 uur 's nachts naar bed. En stond om 11 uur op.
Maar en heb je een routine om in slaap te komen?
Meestal vanaf een uurtje of 9 à 10 s'avonds probeer ik mijn telefoon niet meer te pakken. Dus die leg ik dan hier neer op vliegtuigmodus. Maar ik kijk vooral vaak nog tot laat tv hier. Je ziet dat het is geen kleine tv die er staat.
Nee.
Maar niet in bed. En voordat ik ga slapen lees ik wel altijd eventjes.
Ja.
Maar sinds ik mediteer, ik val zo makkelijk in slaap. Dat heeft echt geholpen.
Dus het is meer het wakker worden af en toe dat je...
Ik slaap 8 uur per nacht. Ik heb veel slaap nodig. Dat is keurig volgens mij.
Ja,
en, dus niet dat ik extreem uitslaap, maar ik vind het moeilijk om vroeg naar bed te gaan. Dan lig ik echt te draaien en ik kom gewoon niet in slaap.
Ja, je hebt gewoon biologisch ochtendmensen en avondmensen.
Ik heb het van mijn moeder.
Geeft helemaal niks.
Ik ben creatief 's avonds. Maar ik vind het wel fijn als ik toch een keer zo'n ochtend heb. Ik geniet er wel van.
Geeft wel voldoening, hè?
Die zon die opkomt en dat wil ik elke dag hebben.
Gewoon vaak naar de Mojave Desert, of waar?
Heerlijk, ja. Ik hoop, maar je mag dus Amerika nu niet in. Dus ik zit nou hier met jou, is ook leuk.
Ook leuk. Ook
bijna net zo leuk.
Hey, één routine of één ritueel wil ik graag nog met je over hebben. En dat is de rol van muziek in je leven.
Ja.
Want dat is enorm. Ik bedoel, 3-4 keer in de maand naar concerten, maar ik neem aan dat...
Muziekarm.
Muziekarm.
Dus muziek en film. Ik hou van heftige films en muziek, dus die verdeling.
En maar vertel eens, hoe ervaar jij muziek hier thuis?
Ik heb hier gek genoeg niet zo vaak muziek aan, maar wel...
thuis niet?
Nee, hier bijna nooit. Nee, maar wel zodra ik de deur uitloop, mijn oortjes in, sportschool, altijd muziek op, in de auto, hard meezingen. Ja, ik adem echt muziek.
En rock vooral?
Vooral rock, ja. En niet per se alleen maar keihard hoor, maar van easy rock tot heavy metal, alles wat ertussen zit. Wel met een stevige gitaar en een goede band daarachter. Ja, muziek zit zo diep bij mij. Een goede lyric kan ik echt emotioneel van worden. Zo'n stem als die van Anneke van Giersbergen, die echt een soort engel in je oor binnenkomt. Tool ben ik echt... Ken je Tool?
Zo'n nee.
Gigantisch complexe Amerikaanse band. Lekker moeilijk doen met allemaal moeilijke riffjes. En ik drum zelf ook een beetje. Ja, muziek is wel echt een grote... Maar dat je dus ook daar, op die plek waar je zo van houdt, dat hebt meegemaakt, dat is ook wel iets bijzonders.
Ja, man. Ja, het voelt als verraad misschien wel bijna.
Nee, dat heb ik niet ervaren. Nee. Omdat je het ook... Ik vond juist wel een mooi statement dat we dat met z'n allen daar ook hebben laten zien. Dat heeft de band ook laten zien, ondanks dat ze ook hele nare statements hebben gegeven achteraf. Die stonden een week later alweer op het podium met U2 om hun concert af te maken, soort van. Ik stond ook een week later weer op een concert. Ik dacht, dat wil ik ook laten zien van. We staan daar weer. En een paar maanden na de aanslag hebben ze ook hun concert in een andere zaal afgemaakt in Parijs voor alle overlevenden.
Zo.
Dat was ook echt zo'n
avond. Ben je erheen gegaan?
Ja, heb ik ook heen gegaan met z'n vieren, zijn we daar geweest.
Hoe was dat, joh?
Ja, heel emotioneel. Ja, iedereen was ook knetterlam. Alleen maar huilen en knuffelen. En hele, zo'n warme vibe hing er. Dat was ook zo van, ja, wel, dat is een beetje rockmentaliteit. We laten ons er niet onder krijgen. We staan hier weer gewoon. Ik weet zeker dat niet iedereen daar was, weet je, die er die avond bij was. Dat snap ik ook. Niet, het is niet ieders manier. Maar het hoort wel een beetje bij.
Ja, man.
Bij de rock, vind ik dat. En ook... De Bataclan is ook gewoon weer een concertzaal waar weer concerten worden gegeven. Daar ben ik ook helemaal voorstander van, dat dat geen gedenkplek wordt of zo. De eigenaar wil dat ook niet, weet ik. En ik ben daar ook wel, dat voel ik ook zo. Moet gewoon weer lekker gefeest worden. Ik zou dat ook willen als ik doodgeschoten was. Gewoon iedereen, gewoon lekker door.
Gelukkig ben je dan niet, man.
Gelukkig ben ik er nog.
Klopt het dat je al je tatoeages pas bent gaan zetten na die aanslag?
Ik heb een lelijke tribal op mijn kuit, die ik ooit in de grappe tijd heb genomen, maar... Dat heb ik altijd gezegd, nooit meer.
Maar daar ben je nog niet overheen gegaan?
Nee. Ik ga wel een legpiece ooit nemen, denk ik. Sorry, mam. Ik ga door. Maar ik kreeg een heel lief berichtje, want daar hintje denk ik op van een meisje uit Rotterdam met een tatoeageshop, Linda Venlo. Echt een schat. Nogmaals, dankjewel, Linda.
Die bood het aan, hè?
Die zei, wil je een aandenken aan die avond? Toen dacht ik, ah, dat is wel tof om daar iets van te hebben. Dat doe ik lekker op mijn rug. Ik wilde een backpiece. En ik zei altijd, wil ik niet van jij, want het is een beetje gek dat iemand je een tattoo aanbiedt en je vraagt je hele rug vol. Ja. Dat heb ik gewoon een mooie korting gehad. Dus op mijn boom staat een gigant, of op mijn rug staat een gigantische boom. Die een levensboom. Staat voor groei, tweede kans in het leven. Ik dacht, ik doe hem op mijn rug, dat kan ik altijd nog bedekken. Ja, jij ziet, dat is... De volgende was naakte Iggy Pop op mijn onderarm. Ja, toen was het hek van de
dam. Klaar. Ja, dat is een jobstopper geworden bijna.
Ja, en mensen, ja, maar straks krijg je hier ook weer spijt van. Nee, ik zeg, dit zijn allemaal dingen die zo diep in mij zitten. Muziek en films.
En Bataclan staat ertussen, hè? Het woord in ieder geval.
Ja, het zijn drie lettergrepen, Bataclan.
Ja.
We hadden hier een plekje over. Daar moet nog iets zeggen. Laten we daar. Zo staat het ook op de gevel van de zaal. En dit is van de band, van de album Hoes, van de tour die ze toen deden.
Allemaal symbolen. En op de voorkant van je boek ook, hè?
Ja.
Het boek is heel mooi vormgegeven met een tatoeageomslag eigenlijk. Met allemaal klassieke tatoeages.
American traditional style, ja.
Maar daar zitten ook allerlei verwijzingen in en symbolen.
Als je goed leest en kijkt, dan kun je sommige eruit halen. Maar er zijn wat sterretjes staan er. Ieder sterretje staat er voor 10 doden. Vonden we mooi om te doen. En blackjack kaarten. Ik ben ook in Las Vegas geweest voor mijn werk, maar ook een beetje van tot het leven. Natuurlijk ook een soort gok is, hè, welke kaart je gedeeld krijgt. En 4 vogeltjes voor mij en mijn vrienden. Ja, heel tof.
Is dat misschien nog wel de grootste les na die ervaring voor jou? Dat je volop leeft, dat je kan elk moment klaar zijn. Geen tijd voor klagen, geen tijd voor zeuren, geen tijd voor slachtofferen. Dankbaar, volop erin.
Ik leef gewoon veel meer vanuit dankbaarheid, maar ook veel meer genieten. Gewoon, ik zeg... Als het even kan, tegen alle leuke dingen, als het past mijn agenda, zeg ik ja. dat, daar geniet ik gewoon van. En dat is, dat is misschien wel het grootste cadeau dat ik heb gekregen. De vrijheid qua werk. Dat 9 tot 5 heeft mij nooit zo gepast. Ik heb heel veel verschillende baantjes gehad. En ik had een beetje de naam van, ja, nooit iets vol. Dat klopt ook wel, maar dat ik gewoon mijn ding niet had gevonden nog. Iedere keer dacht ik, ja, maar dit past niet bij me. En moet ik het dan maar heel mijn leven blijven doen? Nee, ik denk dat veel mensen dat wel doen. Maar ik vond, oké, dan hang ik mijn fysiotherapie carrière maar aan de wilgen. Ik wil spreker worden. Dachten mensen, oh, daar gaat hij weer. Maar nu heb ik echt het leukste werk dat ik ooit van mijn leven heb gehad. Ik bepaal zelf wanneer ik werk. Ik heb daardoor ook nog nooit zoveel gewerkt als nu. Maar het voelt niet meer als werk. Waar heb je dan de beste job? Dus die vrijheid die ik daardoor heb gekregen, dat is echt een gigantisch cadeau.
Dat lijkt me het allermoeilijkste aan dit hele verhaal. Dat je bijna dankbaar mag zijn voor zo'n verschrikkelijke avond. Daar zit een tegenstrijdigheid die wringt aan alle kanten.
Je kan het anders verwoorden natuurlijk. Ik heb daar natuurlijk ook veel over nagedacht. Ik kan natuurlijk nooit zeggen, ik ben blij dat het is gebeurd. Nee. Dat ik het heb meegemaakt. Maar ik ben wel blij dat ik de lessen uit heb mogen trekken. Dus ik ben dat bijna een beetje verschuldigd, vind ik, aan de mensen die er niet hebben, die er niet door hebben mogen groeien. Zo van dat ik mijn full potential heb bereikt daarna. Dus die lessen die ik die avond heb geleerd, daar ben ik wel heel blij mee.
Subtitel van je boek ook, hè?
Ja.
Beter. Na Bataclan.
Ja. En dat hoop ik het publiek ook mee te geven. Dat je hoeft niet die aanslag te overleven om vervolgens een beetje zoals te leven zoals ik het doe. Dat kan jij ook.
Kan jij ook.
Als ik het kan. Die oude zeikert.
Kunnen we het allemaal.
Zeker.
Dankjewel, man.
Ja, bedankt.
We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.